de Bijbel open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 15. Jozua 8, vers 1 tot en met 29. En ter inleiding van de Bijbelstudie zullen wij enkele versen uit dit gedeelte lezen. Jozua 8, te beginnen bij vers 1. Toen zeide de Heere tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op. Trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult aan Ai en haar koning doen gelijk gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor u die de roven zult. Stel u een achterlage tegen de stad van achter dezelve. Vers 13. En zij stelden het volk, het gehele leger dat aan het noorden der stad was, en zijn laag was aan het west der stad. En Jozua ging in dezelfde nacht in het midden van het dal. En het geschiedde, toen de koning van Ai dat zag, zo haasten zij en maakten zich vroeg op, en de mannen der stad kwamen uit Israël tegemoet ten strijde, hij en al zijn volk, ter bestemder tijd voor het vlakke veld, want hij wist niet dat iemand hem een achterlaag legde van achter de stad. Jozua dan en geheel Israël werd geslagen voor hun aangezichten en zij vloden door de weg der woestijn. Daarom werd samengeroepen al het volk dat in de stad was om hen na te jagen en zij joegen Jozua na en werden van de stad afgetrokken. En er werd niet één man overgelaten in Ai, nog Bethel, die niet uittrokken Israël na. En ze lieten de stad openstaan en joegen Israël achterna. Toen sprak de Heere tot Jozua: strek de spies uit die in uw hand is naar Ai, want ik zal hen in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies die in zijn hand was naar de stad aan. Toen rees de achterlager haastig op van haar plaats en ze liepen toe met dat hij zijn hand uitgestrekt had en kwam aan de stad en ze namen ze in en ze haasten zich en staken de stad aan met vuur.
Het Bijbelgedeelte dat we vanavond samen overdenken vertelt ons op nogal breedsprakige wijze hoe Israël de stad Ai heeft veroverd. Soms is Gods woord inderdaad erg uitvoerig in de beschrijving van bepaalde gebeurtenissen, terwijl er daarnaast ook passages in de Bijbel zijn die voor ons gevoel juist erg beknopt zijn en waar we misschien wel eens wat uitvoeriger over zouden willen worden geïnformeerd. Maar wij aanvaarden de ganse Heilige Schrift op de wijze waarop het God behaagd heeft haar aan ons te geven. En we gaan ervan uit dat al wat tevoren beschreven is tot onze lering tevoren beschreven is, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 15. Het is na de ingrijpende gebeurtenissen die ons in het vorige hoofdstuk verteld zijn. Er was een ban in het leger en de Heere had tot Jozua gezegd dat hij niet meer met Israël zou optrekken als er niet eerst orde op zaken zou worden gesteld. De schuldige moest worden aangewezen en hij moest ook worden terechtgesteld. Wel nu, dat heeft plaatsgevonden. Achan is door het lot getroffen als de schuldige aangeklaagd. Het vonnis is over hem voltrokken. En de geschiedenis kon op dat punt vermelden: alzo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toorn. De dingen zijn weer in orde. God keert weer terug tot zijn volk en het werk dat tot stilstand was gekomen kan weer worden hervat. Dat blijkt onmiddellijk bij het begin van hoofdstuk 8. Toen zeide de Heere tot Jozua: God gaat weer spreken, hij neemt het initiatief. En dat is maar goed ook, want hoe zou het anders moeten? Het kan toch niet van een mens komen? Zelfs niet van Jozua. Jozua had ook gefaald. Ook hem heeft de Heere moeten corrigeren. Jozua heeft dan ook alle reden om teleurgesteld te zijn en vooral teleurgesteld in zichzelf. Diep zal hij onder de indruk geweest zijn van de ernst van het gericht van God en van de ernst van de zonde. En hij heeft zich afgevraagd hoe het nou verder zou moeten. Moet hij weer aan het werk? Zal hij het dan misschien weer verkeerd doen? Het is te begrijpen dat hij een stuk zelfvertrouwen is kwijtgeraakt. En daarom is het maar goed dat de Heere gaat spreken en dat hij daarbij de eerste is. Hij moet duidelijk maken dat de dingen weer in orde zijn. En hij moet ook zeggen wat er nu zal gaan gebeuren. En vooral moet hij aan Jozua de nodige moed geven, opdat deze weer in staat zal zijn zijn taak aan te vatten. Vandaar dat de eerste woorden van de Heere zijn: vrees niet en ontzet u niet. Vrees niet. Woorden die bedoeld zijn om te bemoedigen. Woorden die dan ook uitgesproken worden op een heel andere toon dan de verwijtende woorden uit hoofdstuk 7. Woorden waarin de Heere duidelijk laat weten dat hij weer in gunst aan zijn volk denkt en dat hij met hen zal zijn, ook bij de verdere verovering van het land Kanaan. En dan geeft de Heere opdrachten. En dat doet hij heel gedetailleerd. De stad die nu veroverd zal moeten worden is Ai. Toen Jozua besloot tegen die stad op te trekken, was dat geen verkeerde keus. Alleen de wijze waarop hij toen te werk ging was verkeerd. Maar Ai is inderdaad het volgende doel. Het is ook waar, Ai is maar een kleine stad. Maar God zegt dat toch het hele leger aan de veldtocht moet deelnemen en dat niemand mag worden vrijgesteld. En precies zoals dat het geval was bij Jericho, zal ook deze stad in zijn geheel moeten worden verwoest en moet het vonnis aan iedereen worden voltrokken. Het enige verschil zal zijn dat Israël dit keer wel van de buit zal mogen roven. En verder geeft de Heere voorschriften omtrent de te volgen tactieken. Jozua moet gebruik maken van een krijgslist. Een deel van het leger zal hij in het geheim in een hinderlaag moeten leggen aan de achterkant van de stad, om zo de mannen van Ai te misleiden. En als Jozua dan zelf met de hoofdmacht een aanval zal doen op de stad, dan gebeurt dat in de verwachting dat men van Ai uit weer een uitval zal doen. Dan zal Jozua met dat deel van zijn leger dat onder zijn bevel staat op de vlucht slaan, net als de vorige keer, en op die manier zullen de inwoners van Ai van de stad worden afgetrokken. Daarna moet het legeronderdeel dat in de hinderlaag ligt tevoorschijn komen, de openstaande stad binnentrekken, die stad in brand steken, en is dat gebeurd, dan moeten ook zij het leger van Ai achtervolgen, Jozua zal zijn vlucht dan staken, en hij zal ook het leger van Ai aanvallen, en dan zit dat leger van Ai in een tang, waarmee de strijd spoedig beslist zal zijn. Dat zijn de details van het krijgsplan dat door de Heere zelf aan Israël wordt gegeven. En daar vloeien dan onmiddellijk een paar dingen uit voort. Laten we daar eens even op letten. Het wordt op deze manier heel duidelijk dat de Heere zelf de aanvoerder in deze strijd is. Dat de legerleiding bij hem berust. En dat zelfs ook Jozua onder zijn bevelen staat. Precies zoals Jozua dat al duidelijk was gemaakt toen hij de vorst van het leger des Heren had ontmoet voor de muren van Jericho, waar we van lazen in Jozua 5. En u voelt wel wat de consequentie daarvan is. Als de Heren de eigenlijke aanvoerder is, dan gaat het in deze strijd kennelijk om zijn strijd met de inwoners van Kanaan. Laten we dat in gedachten houden. Want dat werpt licht over de vraag waar we later nog wel eens uitvoeriger bij stil moeten staan. De vraag namelijk waarom al die inwoners van dat land moeten worden uitgeroeid. De vraag naar wat we vandaag zouden kunnen noemen de genocide op de Kanaanieten. En vervolgens valt het ook op dat in opdracht van de Heere Jozua een krijgslist moet gebruiken. Kennelijk is daar dus niets mis mee. En wat zou er ook mis mee kunnen zijn? Jozua had toch geen overeenkomst gesloten met Ai, een overeenkomst die hij nu schendt? Jozua had toch aan Ai geen belofte gedaan, onder ede bezegeld, welke belofte hij nu zou hebben gebroken? En een vijandige macht kan toch geen recht laten gelden om de beraadslagingen en de plannen te weten die tegen hem bedacht worden? Zeker, oorlogen zijn vreselijk. En in oorlogen wordt gebruik gemaakt van allerlei afschuwelijke praktijken. Dat is waar. Maar daarmee is een krijgslist nog niet veroordeeld en als onethisch afgekeurd. Hebt u er trouwens ook op gelet met hoeveel stelligheid de Heere heeft gesproken? Hij zegt: zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Voltooi de tijd. Alsof het allemaal al gebeurd is. Het staat ook vast. God heeft het besloten. En dan kan het ook niet meer anders gaan. Maar weer valt de nadruk op het feit dat de Heere het doet. Hij is de aanvoerder en hij is ook de overwinnaar. Wat kan er dan nog misgaan? Maar hoewel de Heere garanties heeft gegeven ten aanzien van de uitkomst van de veldtocht, hij verwacht wel van het volk dat zij zich voor het behalen van die overwinning zullen inzetten. Het zal dit keer weliswaar op een heel andere manier moeten gebeuren dan bij Jericho. Toen moesten ze alleen maar rondom de stad marcheren en op een gegeven moment juichen. En nu moet er gestreden worden en nu moeten de wapens gebruikt worden. En nu moet iedereen meedoen, het hele leger. Maar ze moeten wel inderdaad actief zijn. Ik zal op de details die in de beschrijving in Jozua 8 aan de orde komen niet uitvoerig ingaan. Het gaat zoals de Heere heeft voorgeschreven. Jozua gehoorzaamt. Hij doet dat heel stipt. Een deel van het leger wordt in hinderlaag gelegd. Met de hoofdmacht trekt Jozua tegen de stad op. De mannen van Ai doen een uitval, verwachtend dat het weer net eender zal gaan als de vorige keer. Jozua slaat op de vlucht. De mannen van Ai zetten de achtervolging in. En aanvankelijk blijven er nog wel een paar ter verdediging in de stad achter. Maar als ze zien dat Israël ook dit keer weer op de vlucht slaat, worden ze overmoedig en gaan ook degenen die achtergebleven waren aan de strijd deelnemen en blijft de stad onbeschermd achter. En dan komt dat legeronderdeel dat in hinderlaag lag tevoorschijn. Ze steken de stad in brand. Zij nemen deel aan de strijd. En bij het zien van de uit de stad opstijgende rook keert het leger van Jozua zich om en de mannen van Ai zitten in de val. Er is geen ontkomen mogelijk. En ze worden verpletterend verslagen. De koning van Ai wordt levend gevangen genomen. Aan Ai en haar inwoners wordt het gericht van de Heere voltrokken. De koning van Ai wordt geëxecuteerd. Van Ai blijft niets anders over dan een grote puinhoop. Over het dode lichaam van de koning van Ai wordt een steenhoop opgericht. En dat dient als een monument ter herinnering aan alles wat heeft plaatsgevonden. En zo heeft de Heere bij Ai bewezen dat hij voor Israël strijdt, dat hij zijn belofte vervult, dat hij zijn woord waarmaakt, dat hij weer met het volk optrekt, opnieuw zijn gunst aan Israël betoont, getrouw zijn woord houdt, en terwijl hij aan Israël zijn woord gestand doet, is hij tegelijk de God van het gericht, die met zijn vijanden afrekent. Ik stem u toe dat een en ander erg uitvoerig verteld wordt. Zou de Heere daar wellicht een bedoeling mee hebben gehad? In ieder geval staat het ons vrij om te zoeken naar zo'n bedoeling. Wat dan onmiddellijk opvalt, is dat de Heere vergevingsgezind is. Zodra in Israël de zonde is weggedaan, keert de Heere zich van zijn toorn. Dat betekent dat het niet te vergeefs is als een mens of als een heel volk zich van de zonde bekeert. Dat is trouwens een boodschap die we heel vaak in de schrift tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan de bekering van Nineveh op de prediking van Jona. God had gedreigd die stad te vernietigen. Maar toen ze zich bekeerden, had de Heere berouw van het kwaad dat hij had willen doen. En hij deed het niet. Ja, zo is God inderdaad. Hij gedenkt in zijn toorn aan zijn ontferming. Maar er is meer wat we in deze geschiedenis leren. Let nog eens op het begin van dit hoofdstuk. Door het eerste woordje in Jozua 8 is er duidelijk aansluiting aan het slot van het vorige hoofdstuk. Toen. Ik stem toe dat we ook kunnen vertalen met en. Maar zelfs ook dat simpele woordje en legt een verband. Het is dus na de executie van Achan, na het wegdoen van de zonde uit het midden van het volk. En dan spreekt de Heere weer. Er is immers alle reden om te zeggen, God rijdt door vlakke velden. Dat betekent dat we niet op de hulp van de Heere kunnen en mogen rekenen als er wat tussen de Heere en ons in ligt. Als we door onze zonde een blokkade op die weg hebben gelegd. Dan zijn we zwak, ook in de geestelijke strijd die zij die de Heere vrezen hebben te voeren. Dan lijden we nederlagen, dan kunnen we de zonde niet baas, dan bezwijken we in de verzoekingen. Wel nu, Als we die dingen ervaren, is het wel zaak dat we ons leven eens grondig nagaan en de Heere vragen of hij met het ontdekkende licht van zijn geest ons wil laten zien wat er eigenlijk aan de hand is en waarom het zo is. Laat hij ons dan tonen om welke reden hij met ons twist en laat hij ons gewillig maken om van harte met de verkeerde zondige neigingen en gewoonten te breken. Want heus de Heere neemt er geen genoegen mee als we onszelf dingen toestaan die hij afkeurt en als we het patroon van de wereld in onze levenswandel volgen. Wat we nodig hebben, telkens weer nodig hebben, dat is genade die ons eerlijk maakt, eerlijk ook tegenover onszelf. Om zo te leren dat ons hart inderdaad arglistig en onbetrouwbaar is. En dan? Ja, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat we moedeloos worden en dat we ten gevolge daarvan onszelf niet meer durven vertrouwen. En daarom hebben we hetzelfde nodig wat Jozua nodig had, namelijk dat de Heere weer gaat spreken en dat hij moed en kracht gaat geven, dat hij tegen ons ook zegt, vrees niet. Dat is nog altijd nodig. Pas dan ontvangt een mens weer moed. En zo leren we het niet langer van onze eigen inzichten en wijsheden te verwachten, maar uitsluitend van hem die tot zijn discipelen gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. Dat leert ons dan dus dat we Gods hulp inderdaad mogen verwachten, maar alleen in een rechte weg. En vervolgens zien we in deze geschiedenis dat Gods beloften onze inspanning niet overbodig maken. De Heere heeft zijn belofte gegeven en dat waren zeer stellige beloften. Hij heeft, zo zegt hij, de koning van Ai al in de hand van Jozua gegeven. En toch wordt het volk opgeroepen om ook zelf aan de slag te gaan en heel het volk is daarbij betrokken. In grote eensgezindheid moeten ze aan het werk, zonder hun krachten te versnipperen. En hoe ze dan te werk moeten gaan, dat laat de Heere ook tot in onderdelen aan hen weten. Maar duidelijk is dat ze zelf de handen uit de mouwen moeten steken. En dat ze zelf moeten meewerken aan de realisering van de verovering van Ai. Want het behaagt God zijn belofte te vervullen en zijn woord waar te maken, mede door de gelovige activiteiten van zijn volk heen. Dat is de normale gang van zaken, ook in de geestelijke strijd. Enerzijds is er de belofte dat de Heere die het werk in de zijne begonnen is, dat werk ook zal afmaken en voor hen een volkomen verlossing zal zorgen. Anderzijds roept hij de zijnen op tot een gehoorzame en gelovige wandel en een strijd tegen de zonde. Laat ik dat even duidelijk mogen maken aan de hand van een voorbeeld uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. In die brief lezen we direct al in het begin in hoofdstuk 1 vers 6... dat de apostel schrijft dat hij vertrouwt dat de Heere die het goede werk in hem begonnen is, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Daar hebt u de ene kant. God zorgt ervoor dat zijn werk in het leven van zijn volk klaar komt. Daar staat hij voor in, want hij laat niet varen de werken van zijn handen. Lezen we dan verder in deze brief, dan komen we bij hoofdstuk 2, vers 12, en daar vinden we dat Paulus de Filippenzen oproept om hun eigen zaligheid te werken met vrezen en beven. Zij hebben de dure plicht zelf zo te leven dat ze in al hun doen en laten er blijk van geven dat hun zaligheid hen ter harte gaat en dat ze zich daarom inspannen om die zaligheid uit te werken. Dat is de andere kant. Er is Gods werk en dat is de grond van alles, maar er is ook ons werk en dat steunt op Gods werk en dat wordt in afhankelijkheid van Gods werk verricht. Zeker, dat is een geheim. En veel mensen die proberen dit geheim op te lossen, vervallen in een eenzijdigheid. Aan de ene kant of aan de andere kant. Dan zijn er die passief worden, lijdelijk, en die zich erop beroepen dat God alleen het moet doen. En dan zijn er aan de andere kant ook mensen die activistisch worden en die het gaan verwachten van hun eigen inspanningen. Maar we dienen deze twee kanten van dat genadegeheim wel allebei in waarde te laten en ze nooit van elkaar los te maken. God werkt de zaligheid van zijn kerk, maar hij doet dat in de weg van hun geloofsgehoorzaamheid. Ten slotte is hij het die in hun harten werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan moet ik ten slotte nog een enkel woord zeggen over het oordeel dat aan Ai wordt voltrokken. De inwoners van de stad Ai hadden voor een korte tijd moed gekregen. Want de eerste keer toen Israël hen aanviel, hebben zij kans gezien om die aanval af te slaan. En kennelijk was Israël dus niet onoverwinnelijk en was er de mogelijkheid om aan het oordeel van de vernietiging te ontgaan, zo dachten ze. Ja, ze waren zelfs overmoedig geworden. Maar ze vergisten zich. Het oordeel kwam toch. En er kwam definitief een einde aan hun goddeloze bestaan. God rekende met hen af. Wat zegt dat? Dat de wereld en ieder die door de mentaliteit van de wereld wordt geleid en geregeerd, wel in overmoed kan denken dat we met God niets te maken hebben, en dat hij, als hij er al is, een God op afstand is van wie we niets te duchten hebben. En Gods kinderen kunnen ook zich nog wel eens een keer angstig afvragen of God alle onrecht en alle brute goddeloosheid in de wereld misschien niet eens ziet, want alles kan kennelijk maar ongestraft doorgaan. Maar laten we ons niet vergissen. Al Gods vijanden gaan een keer te gronden. Gods oordeel sluimert niet. Het lot van de mannen van Ai zegt het nog eens heel nadrukkelijk. Het zal een keer zo worden zoals het slot van Psalm 104 zegt. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja.